Universiteit van Nederland.
Olivier, ik was zo verbaasd. Dachten de Romeinen echt na over het klimaat?
Heel erg zelfs. Een samenleving die bijna helemaal afhankelijk is van voedselvoorziening, is klimaat best belangrijk.
Nou, dan gaan we beginnen.
Ken je het plantje Sylvium?
Nee, dat ken ik niet.
Nou, dat bestaat ook niet meer. En hij koppelt dat direct aan de grote hoeveelheid ontbossing. Dus dat heeft een enorme impact op de omgeving. Wat in gebieden die ook nu van directe landbouw afhankelijk zijn, natuurlijk ook heel duidelijk gevolgen heeft. De problemen heb je ook als je de problemen niet ziet.
Ja, goed dat je luistert naar aflevering 6 van Rare Jongens. Tegenover mij zit natuurlijk weer historicus en hoogleraar oude geschiedenis, Olivier Hekster.
Hallo, hallo. En tegenover mij zit Marijn.
Ja. Hey, in deze podcast van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Nederland bekijken we onze tijd door de bril van de Romeinen. En deze aflevering staat in het teken van het klimaat.
Zeker, voor de Romeinen ontzettend belangrijk.
En aan het eind van de aflevering word jij natuurlijk ook weer uitgedaagd, Olivier, door een van onze luisteraars. En Lieneke, die dacht, die Romeinen hebben nog nooit nagedacht over juice channels. Weet jij überhaupt wat dat zijn?
Ik weet natuurlijk wat dat zijn sinds jij mij dat allemaal hebt uitgelegd. Roddelen deden de Romeinen in ieder geval heel veel.
Oké, straks meer daarover. Ik ben Marijn Dogge, hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland. Hoog tijd om te beginnen. Ja, ik dacht, Olivier, laten we eens lekker dramatisch beginnen deze aflevering.
Heel passend als het over het klimaat gaat.
1,5 graad wereldwijde opwarming.
1,5 degree limit.
Mogelijk al over 9 jaar gehaald.
We koersen met sneltreinvaart af op een opwarming van 1,5 graad.
Climate change.
It's an existential threat.
Climate disaster.
En dat zorgt voor steeds meer problemen.
De wateroverlast in Limburg.
Dat het in Nederland 40 graden werd.
Het was loeiheet.
Wereldwijd wordt hitte een steeds groter probleem.
More than 100 wildfires burning across Russia's Siberia.
Canadian wildfires.
The facts are undeniable.
De aarde warmt op door menselijk toedoen. Daar zijn wetenschappers inmiddels van overtuigd.
Nou, zet dit een beetje goed neer, Olivier?
Nou ja, dat lijkt me heel passend met de problemen die we nu hebben.
Ja, nou, je hoorde een stukje uit een andere podcast van de Universiteit van Nederland. Ik ben zelf al een klein beetje in klimaatpaniek. Jij ook?
Zeker.
En de Romeinen? Hadden die ook al paniek om het klimaat?
Wel zorgen, geen paniek. Dus de hele opwarming van de aarde was voor de Romeinen en een veel minder groot probleem, omdat er een totaal andere industriële achtergrond achter lag. En iets waar ze niet van op de hoogte waren. Maar ook in de oudheid al zie je mensen die zich zorgen maken over de gevolgen van menselijk handelen op de natuur. En misschien het meest onverwachte voorbeeld is niet Romeins, maar Grieks. Dat is van...
Nog ouder dus.
Nog ouder. Ja. De filosoof Plato. Die heeft al uitgebreid geschreven dat Attica, het gebied waar Athene in lag, in zijn tijd door erosie minder vruchtbaar was, meer overstromingen had. En hij koppelt dat direct aan de grote hoeveelheid ontbossing. Dat had je bij de Grieken al. Tegen de tijd dat we bij de Romeinse wereld komen, is die ontbossing zoveel grootschaliger dat er daar echt gevolgen zijn. En die gevolgen realiseren een aantal Romeinen zich in ieder geval ook.
Wauw, maar dit is wel echt een eye-opener. Ik bedoel, we hebben het al sinds mijn jeugd over ontbossing in de regenwouden, dat we niet moeten tegenhouden. Hè? Kappen met kappen. Maar de Romeinen hadden eigenlijk al moeten kappen met kappen.
Die hadden moeten kappen met kappen. En dat gaat dan meer om wat het op heel lokaal niveau als effect heeft. Maar daar zie je dus al dat overstromingen en het ontstaan van woestijnen het gevolg zijn van die hele grootschalige ontbossing bij de Romeinen. De Romeinen zijn een agrarische samenleving. En als dat rijk groeit, hebben ze dus steeds meer akkerbouw nodig, steeds meer veelteelt nodig, nieuwe diersoorten die ze proberen te cultiveren. En op die manier je voedsel te produceren, wordt er ontzettend veel ontbost. En dat heeft al vrij snel effecten op overstromingen, het ontstaan van moerassen, het veranderen van regenval. En dan zit je in een maatschappij die heel erg afhankelijk is van dat voedsel. En we weten dat als je heel erg ontbost of als er nieuwe irrigatiesystemen komen, dat dat weer gevolgen heeft voor regenval. Dus je ziet dat de handelingen van de Romeinen een direct effect hadden op het klimaat waarin ze die voedselproductie voor elkaar moesten zien te krijgen.
En Plato had het dus ook door. Maar hadden de Romeinen dat zelf door? En grepen ze daar ook op in? Of deden ze daar iets aan?
Sommigen hadden het door. Dus hetzelfde verhaal van Plato lezen we bij Lucretius, een latere Romeinse auteur die ook schrijft. Ja, vroeger was het allemaal beter. En nou doen Romeinen dat wel vaker zeggen, dat vroeger alles beter was. Maar hier wordt het heel nadrukkelijk gekoppeld aan de natuur die niet meer kan produceren wat ze daarvoor kan produceren. Omdat het te veel bebouwd is. Ja, dus dat weten
beschadigd.
We. Te veel beschadigd is. Ja, wat je hebt zijn hele kleine stukjes informatie van mensen die zich er bewust van zijn. Misschien wel het mooiste voorbeeld uit de Romeinse tijd is van de auteur Plinius, die echt een enorm dik boek heeft geschreven over de hele geschiedenis van de natuur, waarin hij alles verandert. En daar heeft hij het over het plantje Silphium.
Ja.
Ken jij het plantje Silphium?
Nee, dat ken ik niet.
Nou, dat bestaat ook niet meer. Hij schrijft namelijk hoe Silphium heel effectief was als anticonceptiemedicijn. Maar het groeide op een heel beperkt deel van het Romeinse Rijk, in wat nu Libië is.
Ja.
En het werd zoveel gebruikt en zoveel geplukt dat het niet meer bestond. Dus hij beschrijft hoe het laatste plantje Silphium aan de keizer Nero wordt gegeven, omdat het inmiddels zo exotisch geworden is dat het spannend is om het te krijgen. En hij zegt, ja, die plant bestaat niet meer. Dus er was een gewas dat is uitgestorven. Het is het eerste geattesteerde voorbeeld van uitstervende plantenrassen.
We hadden de hele pil eigenlijk niet nodig gehad als dat plantje gewoon nog had geleefd.
Ik weet niet hoe effectief het was.
Oké, dat staat nergens opgeschreven.
Plinius, weer een duidelijke hoogopgeleide man. Dus hoe erg hij op de hoogte was van de effectiviteit van anticonceptie, weet ik niet.
En waren er dan ook niet protesten tegen het kappen van die bomen bijvoorbeeld, of het weghalen van die plantjes?
Kennen we eigenlijk niet. Dus dat is interessant. Ja. Ik ken niet echt klimaatactivisme uit de Romeinse tijd. Wel heel veel verhalen over hoe je met de natuur moet omgaan. Maar dat gaat dan vaak om hoe je ervoor zorgt dat akkers productief blijven. Dus dat zie je wel. Maar dat is natuurlijk een hele instrumentele manier om met de natuur om te gaan.
Geen natuur, hè? Akkerbouw.
Ja, dat zijn jouw woorden. Wat je wel ziet is geklaag over hoe, misschien niet het klimaat, maar wel je natuurlijke omgeving slechter wordt. Dus je hebt van Seneca, een filosoof en politicus uit de tijd van Nero, dus de Romeinse keizertijd, het tekst waarin hij zegt, nou, ik ben nu uit de stad Rome weg en ik kan eindelijk weer ademen, want in die stad Rome is het zo vies door alle lucht die daar omheen hangt. Dus dat heb je wel. We hebben zelfs in de 6e eeuw na Christus, dus heel laat, van keizer Justinianus, die Romeins recht gecodificeerd heeft. Dus een hele hoop Romeinse wetten bij elkaar gezet. Mm-hmm. Uitspraken over dat gezonde lucht een recht voor iedereen is.
Oh, dat is modern.
Dat is best modern, maar dat gaat ook in de context dat er bepaalde bouwen in Constantinopel niet gebouwd mogen worden, omdat die het uitzicht op je zeezicht verpesten. Dus het gaat hier niet verse lucht voor iedereen. Maar er is dus wel een bewustzijn dat vanaf een bepaalde schaalgrootte en vanaf een bepaalde industrialisatie het minder prettig leven wordt. Maar echt natuuractivisme en klimaatactivisme ken ik niet.
Oké. En zoiets als, want we hebben het over ontbossing gehad en wat voor invloed dat heeft. Maar was er dan in zo'n grote stad als Rome ook luchtvervuiling door vuurtjes die overal branden?
Wat ik zei, Seneca die heeft het erover dat hij uit Rome weg wil om te ademen. En we weten ook dat opnieuw door die ontbossing en die akkerbouw er moerassen ontstaan in de buurt van Rome die weer voor allerlei ziekten zorgen waar mensen continu mee bezig zijn. We gaan het vast een andere keer nog hebben over hygiëne en gezondheid. Maar zeker. Rome was een ontzettend smerige stad. Het was niet voor niks dat daar echt wel riolering nodig was en dat de rijkere mensen bovenop de bergen woonden, want daar was de lucht frisser. Dat was
er hing er echt zo'n zwarte laag met roet of zo boven de stad. Ik weet niet of dat ooit is beschreven.
Weten we niet goed. Dus niet een grote laag roet, denk ik. Hoewel vuur wel gebruikt werd om te verwarmen. Maar we hebben het niet over de grootscheepse industrialisatie zoals je die bijvoorbeeld in het Londen van de 19e eeuw had. Wat we wel weten is dat er een vorm van luchtvervuiling is. En dat kan je bijvoorbeeld zien aan het ijs in Groenland. Dus je hebt ijs in Groenland dat
ver weg van het Romeinse
dat
Rijk.
Dat is best ver weg van het Romeinse Rijk. Maar daaruit kan je zien hoeveel lood er in de lucht is. En omdat dat ijs, tot voor kort steeds meer werd, kan je heel ver in de geschiedenis terugkijken. Dus dieper in het ijs ben je verder in de geschiedenis. En er is heel mooi onderzoek geweest naar de loodverontreiniging in de lucht. En dan zie je echt een piek in de eerste, tweede eeuw na Christus. Dus als het Romeinse Rijk zijn grootste omvang heeft, is de loodverontreiniging in de lucht ook het grootste. Dus je ziet echt wel een koppeling tussen menselijk handelen, luchtvervuiling en de problemen die dat met zich meebrengt.
En de dieren, daar hebben we het nog niet echt over gehad. Leden de dieren ook onder de Romeinen?
Nou,
want wij hebben op dit moment natuurlijk een grote ja, uitstervingsgolf op de aarde.
Had je misschien niet de uitstervingsgolf, maar ook daar zie je weer dat Romeins handelen direct effect heeft op de natuur en dat mensen zich er bewust van waren. Dat zie je onder meer bij de wat grotere dieren die naar Rome gebracht werden. We hebben het eerder al een keer gehad over vermaak in de Romeinse tijd. En daar hadden we het over de gladiatorengevechten. Ja. Nou, als een soort tussendoortje bij de gladiatorengevechten had je vaak gevechten met wilde beesten. Dat waren in praktijk executies. Misdadigers die dan tegen wilde dieren moesten vechten. En dat zijn de beroemde verhalen over de christenen die voor de leeuwen geworpen worden. Ja. Dat zijn dit soort standaard executies. En die worden in vorm van mythologische verhalen vormgegeven. Waarin mensen dan door dieren geëxecuteerd worden. Maar ja, die dieren moet je natuurlijk wel hebben. Ja. En het aantal leeuwen dat natuurlijk in Rome voorkomt is best wel beperkt. Dus die werden grotendeels uit Noord-Afrika gehaald. Je hebt best veel mozaïeken waarin je ziet hoe dat soort jachten vorm kregen. En we weten dat naarmate de tijd vorderde, mensen verder en verder moesten om maar genoeg beesten naar Rome te kunnen vervoeren. Dus als je maar genoeg van die grote wilde beesten jaagt om daar in Rome en andere plaatsen van het Rijk in die amfitheaters te zetten, worden die dieren zeldzamer. Dus daar zie je echt direct effect op de natuur van menselijk handelen.
Okay. En vorige week vertelde je over die Romeinse keizer die samen met zijn moeder op een munt staat. Die munten worden natuurlijk gemaakt van goud en zilver. Dat hadden ze ook nodig.
Hadden ze zeker nodig.
Mijnbouw schijnt ook niet echt goed te zijn voor het klimaat en voor de natuur en voor de omgeving.
Mijnbouw is zeker niet goed voor de natuur en de omgeving. We hebben geen verhalen over Romeinen die klagen over mijnbouw. Wat je wel ziet is dat modern onderzoek steeds duidelijker maakt hoe grootschalig die mijnbouw was. Dus in Noord-Spanje bijvoorbeeld heb je Las Medulas, denk ik dat je het uitspreekt.
Las Palmas, Las Medulas. Ja, precies. Ja.
En vanuit luchtfotografie krijg je veel duidelijker te zien hoe grootschalig die mijnbouw was. Lijkt erop dat daar, als je naar de omvang kijkt, echt iets van 60.000 mensen gewerkt moeten hebben. Ze hebben het over een gebied dat ongeveer 250 jaar ontgonnen en afgegraven was, waar meer dan 1,5 miljoen kilo goud
Jeetje.
Weggetrokken is. Dus dat heeft een enorme impact op de omgeving.
Een soort omgekeerde piramides klinkt
die bijna. Krijg je zeker. Ja. En zoals ik zei, er is niet, of ik ken in ieder geval geen voorbeelden van mensen die daarover klagen. Wat je wel ziet is dat als je maar lang genoeg graaft, ga je problemen krijgen. Dus in de loop van de 2e-3e eeuw wordt er zo diep gegraven dat het grondwaterpeil begint te stijgen en dat de mijnbouw begint te belemmeren. Dus menselijk handelen betekent dat je die mijnen niet meer verder kan ontginnen, want dat water komt steeds hoger te staan. En dat leidt dus bijvoorbeeld ertoe dat we in die 3e eeuw enorme financiële problemen krijgen, omdat de hoeveelheid goud en zilver die je hebt om munten te slaan lager wordt. Dus dat leidt tot geldontwaarding, waarin de munten een lager percentage goud en zilver krijgen. En dat kan je dus vrij direct koppelen aan de problemen die je bij de mijnbouw ziet.
Hey, en nog een laatste dingetje wat ik dan tegenkom. Als ik google op Romeinse Rijk en klimaat, dan kom ik vaak dat klimaatoptimum tegen wat er zou zijn geweest.
Ja, dat is voornamelijk Carl Harper. Ontzettend interessant boek The Fate of Rome, wat ook voor een groot publiek leesbaar is. En die definieert het klimaatoptimum als een periode die gelijk opgaat met de hoogtij van het Romeinse Rijk, waarin in dat Middellandse zeegebied het net wat warmer en net wat vochtiger is. En Romeinse voedselproductie had geen kassen, had geen grootschalige industrialisatie. Dus dat is een hele marginale opbrengst van voedsel. Er is maar heel weinig wat je uit je zaaigoed haalt.
Ja, je moest geluk hebben eigenlijk.
Nou, je moest vooral goed klimaat hebben. Ja. Dus als het daar net wat warmer en net wat natter was, heb je een betere voedselproductie. Als je een hogere opbrengst van je voedsel hebt, kan je meer gaan specialiseren, want je hebt minder mensen nodig die met die voedselproductie bezig zijn. En dat maakt het mogelijk om allerlei andere dingen te doen. Dus zijn argument is, op het moment dat wegvalt, krijg je de problemen. Hij koppelt dat ook heel sterk aan ziekte en pandemieën. Wat je ook ziet, is dat het einde van dat optimum, dat noemen we de zogenoemde laat-antieke ijstijd, dat het net wat kouder wordt en dat je inderdaad ziet dat er dan problemen ontstaan.
Omdat die voedselopbrengsten naar beneden gaan en mensen,
onder andere daarom, ja, maar ook omdat mensen van buiten het Romeinse Rijk dan druk op de grenzen gaan zetten, omdat daar de voedselopbrengsten weer lager worden. Onder andere, ja, ja, zeker. En wat de laatste jaren heel veel aandacht krijgt en wat ik interessant vind, is ook de invloed van vulkaanuitbarstingen daarop. Dus ook in die zesde eeuw lijken we een grote vulkaanuitbarsting gehad te hebben. Nou ja, je hebt maar heel weinig afkoeling nodig. Je hebt maar heel weinig veranderingen nodig die de regenval beïnvloeden om in een samenleving die echt afhankelijk is van voedselproductie enorme problemen te zien. En dat is iets wat wij in de westerse wereld minder meekrijgen, maar wat in gebieden die ook nu van directe landbouw afhankelijk zijn, natuurlijk ook heel duidelijk gevolgen heeft.
En daarmee zijn we eigenlijk weer aangekomen bij, hè, waar deze podcast om draait. Dat we toch kunnen kijken met de bril van de Romeinen naar de problemen die we nu hebben.
Nou ja, en dat maakt heel duidelijk dat het niet zien van de problemen, of het ontkennen van de problemen, de Romeinen zagen het niet en die wisten het niet, maar dat leidt niet tot de oplossing ervan. Dus de problemen heb je ook als je de problemen niet ziet.
En dan is het nu tijd voor de rubriek waarvoor we nog steeds een naam zoeken. We dachten aan slimme jongens, die Romeinen. Maar de podcast heet al Rare Jongens. Dus laten
volgens mij blijven we zoeken.
Ja, precies.
Ik vind slimme jongens wel de leukste tot nu toe, hoor.
Ja, toch wel?
Ja, 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 slimme jongens. Ik weet niet wie die bedacht heeft, maar dat is de leukste tot nu toe.
Waar het op neerkomt is, luisteraars krijgen de kans om Olivier uit te dagen door met iets te komen waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht. En Lieneke zegt, ja, juice channels, dat hadden de Romeinen nog niet.
Dat klopt, tot op zekere hoogte. Romeinen hadden geen medialandschap. Er was niet de mogelijkheid om in je eentje heel veel mensen tegelijkertijd te bereiken. Dus in die zin hadden ze het niet. Er werd natuurlijk wel, zoals in elke samenleving, enorm geroddeld. En die roddels werden ook publiekelijk gemaakt. En dat zie je in een hele hoop auteurs. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld op graffiti die we uit Pompeji overhouden. En dat kon relatief plastisch zijn. We hebben er eentje van waarin gezegd wordt: Theophilus, jij hond, je moet geen orale seks met meisjes tegen de stadsmuur hebben. Nou, dat is vrij duidelijk dat Theophilus iets aan doen was wat niet de bedoeling was.
Het is een roddel, wel. Het is niet gecheckt.
Het is niet gefact-checked, nee. Dus, en we hebben een hele hoop van dit soort opmerkingen, vooral dan over seks. Datzelfde zie je, en daar hadden we het in een vorige aflevering over, heel sterk op het moment dat het gaat over vrouwen met macht. Dan krijgen we enorm veel roddels over wat ze met wie deden en overspel, allemaal niet controleerbaar. Er is zelfs een tekst, de zogenoemde Historia Augusta, vierde eeuwse historische tekst, die staat vol met roddels. Daar wordt van elke keizer en elke keizerin vooral gezegd met wie ze deden en wanneer ze deden en hoe verschrikkelijk ze waren.
En waarom neem je dat dan niet serieus als historicus? Hoe zie je nou of het een roddel is of misschien toch echt?
Nou ja, het is ontzettend interessant onderzoek naar roddels te doen. Hè? Want roddels moeten geloofwaardig zijn. Dus in ieder geval moeten mensen het kunnen geloven of ze moeten het interessant vinden. Dus er is heel veel onderzoek naar roddels. En de controleerbaarheid, oncontroleerbaarheid, wat dat zegt over machtsverhoudingen. Op dezelfde manier dat ik ervan overtuigd ben dat er op een gegeven moment veel onderzoek naar juice channels zal zijn.
Over 2000 jaar misschien. Nou, denk jij ook iets briljants te hebben bedacht waar de Romeinen nog niet aan hebben gedacht? Luister je via Spotify, dan kan ook jij Olivier uitdagen gewoon door het formulier bij de podcast in te vullen. En anders via de link in de show notes. Dit was Rare Jongens voor deze week. Volgende week gaan we het hebben over
populisme.
Daar waren die Romeinen ook heel goed in, hè? Populisme.
Daar waren ze ontzettend goed in.
Ja. Vergeet je dus niet te abonneren. Dan hoor je mij en Olivier vanzelf weer langskomen. Tot de volgende.
Tot de volgende.